Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Iro Cycling Gear.
Mijn naam is Niels Willemsen.
Mijn naam is Lars van den Berg. Met Niels als leek.
En Lars als prof gaan we samen op zoek naar de persoon achter de sporten.
En bespreken we onderbelichte onderwerpen uit de sport.
Welkom
bij Cycling Inside.
Welkom bij aflevering 11, seizoen 1. Speciale gast, ook speciale locatie, Antoinette de Jong. Welkom. Andere sporten dan we normaal gesproken hebben. Normaal gesproken hebben we altijd wielrenners. Maar ja, dat aankomt NK. Tialf, daar zitten wij. Dat is voor jou wel een hele bijzondere locatie. Kun je daar iets over vertellen?
Nou ja, dit is de locatie waar het voor mij allemaal gebeurt in de winter. En ja, het is een 400 meter baan. Het is twee keer linksom. Dus het is heel anders natuurlijk dan wielrennen. Maar dit is de plek waar wij altijd trainen. Ook in de winter natuurlijk het schaatsen. Maar ook de krachttrainingen. Als wij bijvoorbeeld gewoon thuis zijn. Niet op trainingskamp zijn. Dan is dit ook de locatie voor de krachttraining.
Heel goed. Want je hebt net getraind.
Klopt, ik heb net een krachttraining gedaan. Dus was lekker dichtbij.
Ja, we kwamen aanlopen en we zagen jou. In de verte zagen we jou trainen in het complex. Dus dat is wel perfect dat die allemaal onder één dak zit.
Ja, hey, super.
Tiaf, het ijs ligt er nog niet op, hè?
Nee, dit jaar is het ijs wat later. Het komt natuurlijk ook door financiële omstandigheden. Tiaf is natuurlijk, er moet gewoon veel meer geld binnenkomen dan dat op dit moment binnenkomt. En het kost natuurlijk een hoop geld als je ook ziet wat de temperaturen buiten op dit moment is. Moet er heel veel energie in om het ijs natuurlijk goed te houden. En we hebben natuurlijk ook een hoop eisen. En dat kost een hoop geld. En nu gaan we over ongeveer 2,5 weken zitten wij in Insel. En gaan we daar het zomerijs op.
Want wanneer komt de ijs hier in Tialf?
Volgens mij ergens in augustus.
Dus we zijn eigenlijk iets te vroeg om nog eventjes mee te kunnen kijken.
Anders had je je schaatsen mee kunnen nemen.
Ja, nou, ik kan niet schaatsen. Ken jij schaatsen, Lars?
Nee. Ik heb 2 jaar geleden nog een keer geschaatst in Groningen.
Ja.
Maar was geen succes.
Nee?
Nee, het was niet voor herhaling vatbaar.
Je hebt geen talent voor schaatsen.
Zeker niet.
Hey, Antoinette, dank voor je aanwezigheid, maar ik wil toch eventjes een mooi beeld van jou schetsen. Want jij, ik had gelezen, ik verdiep me altijd een klein beetje in onze gast.
Ja.
Dat jij in de beginperiode zat te twijfelen tussen het paardensport en het schaatsen. Klopt dat?
Ja, klopt. Ja, paarden ben ik mee opgegroeid. Als klein meisje, toen ik nog erg baby was, zat ik al met mijn moeder voor op een paard. En toen ik 4 was, kreeg ik mijn eerste pony. Nou ja, als je je pony krijgt natuurlijk, moet je er ook wat voor doen. Dus de boksen schoonmaken met zo'n vork, al die poepen in de kruiwagen. En weet je, dat hoort er allemaal bij. Dus het was altijd hard werken. En dat is gewoon wel iets heel bijzonders natuurlijk. Dat je dat als klein meisje mee mag maken. En op een gegeven moment natuurlijk keuze van schaatsen of paardrijden. Ja, dan is dat de keuze heel moeilijk. Ik woonde nog thuis, je ziet de paarden gewoon buiten. En dan kan je er gewoon niks meer mee. Omdat het ging gewoon niet meer. 'S ochtends reed ik dan paard en had ik wedstrijden. En dan 's avonds of 's middags stond ik hier op het ijs met trainingen af te werken. Ja, op een gegeven moment dan ging dat gewoon niet meer. En kon mijn training ook niet voor het schaatsen niet meer goed doen. En toen heb ik een keuze gemaakt om te stoppen met wedstrijden. En op 100% op het schaatsen te focussen. En toen werd ik ineens Nederlands kampioen sprint en allround. En toen dacht ik al van oké, ik heb de goede keuze gemaakt. Het voelde natuurlijk wel fijn, alleen lastig.
Maar wanneer ontdekte jij dat je talent had voor schaatsen? Is dat dan buiten als het vriest en het vriest dicht? Of is het hier omdat je uit de buurt komt?
Mijn ouders, mijn oma vinden de schaatsen wel heel mooi. Ik weet niet waar ik het vandaan heb. Mijn zusje ook niet, die schaatst ook bij Regenborg, een andere ploeg. Wij zijn groen en geel. En wij zijn achter op de vaarbel ons thuis. Dat is echt hier 2 kilometer vandaan. Kreeg ik schaatsjes ondergebonden en succes ermee. Ga maar achter die stoel. En zit het een beetje in de familie. Maar we zijn eigenlijk een beetje eigenwijs. Dus ik wou niet met de stoel. En ik schaats eigenlijk zo weg. En toen zei van vind je het schaatsen niet heel erg leuk? En Ja, terwijl ze nog wel veel natuur is, dus schaatsen hier zo bij 10,5 uur achter. En op een gegeven moment jeugd schaatsen hier. Nou ja, toen is het eigenlijk zo gegaan.
De
ja.
liefde voor het schaatsen ontstaan. Ja. Hoe oud was je toen, toen je echt hier begon met schaatsen dan? Dat je echt de wedstrijden en...
Ik was 6 ongeveer toen ik begon. Nou ja, dan is het... Ja, toen ik echt zeg maar goed ging schaatsen, was ik denk ik 13 denk ik. Toen heb ik nog een jaar training gekregen van Henk Gemser. Vroeger een hele goede bondscoach en veel jonge meiden, jongens opgeleid. En was altijd echt wel een heel bijzondere man. En die heeft mij gewoon recht op mijn schaats leren staan. En ja, ik heb heel veel van hem geleerd. En vanuit toen ging je er naar de baanselectie, Jong Oranje. Is het heel snel gegaan en kon ik mijn werk er op een gegeven moment van maken.
Hoe bijzonder is deze locatie voor jou? Want ja, wij zijn hierheen gereden. Wat betekent Tialf voor jou?
Veel mooie herinneringen. Hier is het voor mij allemaal begonnen. Van altijd 100% inzet. 100% ergens voor gaan. Als ik iets maar zag als een soort van uitdaging. Daar 100% kijken hoeveel ik eruit kan halen. En of het, gewoon de weet niet. Het is gewoon heel bijzonder. En hier is begonnen, maar hier eindigt het over een weet ik hoeveel jaar ook. En heel veel, ik heb een baanrecord hier staan. Ja. Dat was een heel bijzonder moment. En hier ben ik afgelopen maart wereldkampioen geworden. Ja, het is een heel, voor
mooie,
mij is het een
mooie plek.
Mooie plek, ja. Mooie plek.
Hoe was het de eerste keer hier was met heel, dat het helemaal vol was met mensen, zeg maar?
Toen was ik 17. Toen mocht ik het EK Allround rijden. En in het oude Tialf konden er nog veel meer mensen in. En toen stond het gewoon helemaal vol. En ja, dan ben je 17 en dat is de eerste internationale wedstrijd. Ja, een beetje zo ongeveer. Ja, en dan staat het helemaal vol. En dan, al die mensen die kijken naar je en die schreeuwen. Ja. En omdat het natuurlijk EK is, dus iedereen is helemaal in het oranje. En ja, dat was echt een heel bijzonder moment. En iets wat altijd nog wel bijblijft. Dus dan kan Tialf nog zo vol zijn, maar dat moment, dat was gewoon echt heel speciaal. Omdat het eerste was wat je echt meemaakte aan... fans en Tialf. En ja, het was een heel mooi moment.
Geeft het extra spanning of extra druk met zich mee? Als het zo vol zit en mensen je naam scanderen, zeg maar. Yeah. En iedereen hier voor jou is?
Ja, vroeger deed het me wel meer. En nu geeft het juist gewoon echt een kick. Gewoon je staat hier en je staat aan de start. En ja, dan wordt je naam opgeroepen. En dan is het gewoon zo'n lawaai. En dat is dan... Het is zo bijzonder. Het is echt wel zo... Eigenlijk is het een heel kleine omgeving. En dan komt daar zoveel lawaai. En dan geeft het natuurlijk wel een superkick voor het starten.
Hoeveel
en,
mensen kunnen hier eigenlijk in?
Ja, hoeveel mensen kunnen hierin? Meer dan je denkt, denk ik. Ja. Vroeger peilde het hier ook aan de buitenkant nog uit. En hier... ik weet niet... ik weet het niet.
Wat maak jij mee als jij hier ronde schaats? Wat zie jij nog? Zie jij echt het publiek zitten? En of ben je echt gefocust op hetgeen wat je doet?
Ik zie altijd mensen wel zitten. Ook omdat je... je bent in de buitenste ring. Doe je dan waar ook de krachthal is. Waar je de krachttraining doet. Daar werk je dus ook in. Dan heb je de fietsen staan. Dan heb je de talks staan. En dan ga je rekken van tevoren, ben je gewoon wel bezig met je warming up. Maar dan zie je zeg maar al, als je naar beneden kijkt, zie je dus al die mensen zo zitten. En dat is, dan ga je al een beetje zo van, dat zijn wel veel mensen. Ja. En als je hier aankomt en als je dan de eerste afstand moet rijden, dan zie je al die auto's en al die mensen, sta je daar in die file. En denk ik moet zo meteen wel rijden, maar schiet even op. Maar denk ik, die mensen komen gewoon voor ons, weet je, hoe vet is dat? En dan sta je op het middenterrein, dan ga je naar het middenterrein. En dan, dan zie je natuurlijk al die mensen. En dan kijk ik altijd wel eventjes. Maar dan ben ik echt wel gefocust in hetgeen wat ik moet doen. Dus ik kijk ook nooit echt naar Koen of naar mijn familie. Omdat ik denk van, ik moet gewoon focussen. Ja. En dan, dat is heel anders dan wielrennen. Ja. Ik kwam ook bij een criterium en er waren allemaal mensen die kwamen naar me toe. En die wouden op de foto. En ik dacht echt van, wow, wat een verschil. In het schaatsen ben je alleen maar in je eigen wereldje en focus. En dat is zo'n verschil, maar het is wel, het is heel bijzonder dat al die mensen dan voor je komen. En ook bijvoorbeeld het WK zat propvol, dus echt top. Ja.
Heb je altijd, zeg maar, een vaste voorbereiding die je doet, zeg maar, hierna als je gaat schaatsen, is het altijd, zeg maar, hetzelfde?
Ja.
Ja.
En het zit gewoon in je hoofd en het is iets automatisch. En je, ik denk er niet eens bij na.
Ja.
Maar dan zit Koen dan mee te kijken en dan zegt hij, je doet 2,5 rondje. Altijd doe je 2,5 rondje. En dan denk ik, oh, het is eigenlijk gewoon, ja, het is een bepaald gevoel, weet ik veel. Ik doe gewoon wat ik op dat moment wat goed voelt en wat ik nog moet voelen. En ja, dat is het.
Ja.
En ja. Voor de mensen die niet weten wie Koen is, wie is Koen?
Koen is mijn man. Okay. Ja, hij heeft vroeger ook gefietst. Ja, gefietst.
Hij zit hier aan tafel, ja. Buiten beeld. Maar Koen heeft vroeger ook gefietst. Hey, want jij zegt dat je echt in de vast, maar als je daarvan afwijkt, is het dan één verliest? Geloof je dan er ook één van, ah ja, dit zit dus, ik heb in plaats van 2,5, 3 rondjes geschaatst.
Nee, maar ik weet ook niet hoeveel rondjes ik dan op dat moment geschaatst heb. Dus het is ook heel, het is gewoon op dat moment, je stapt het ijs op en je hebt bijvoorbeeld, ga 10 minuten infietsen.
Ja.
En, of soms wel langer, dan doe je 2 sprintjes en dan begin je met rekken en al oefeningen en dan ga je weer die fiets op. Nou ja, dan op een gegeven moment ga je dan je pak aantrekken, dan ga je naar beneden, heb je kleedkamers, ga je pak aantrekken en alles erop en eraan. Dan ben je gewoon nog in je focus, oké, even nog een keer je race doornemen en dan gewoon visualiseren. Dat doe ik best wel vaak en op een gegeven moment dan is het ongeveer kwartiertje voordat je het ijs opstapt, dan ga je naar beneden of dan ga je naar het middenterrein en dan doe je nog een paar dingetjes waar je denkt van oké, ik moet nog even in die hoeken zitten. Nog een gevoel van ja, waar kan ik het beste, ja, hoe voelt dat? Nou oké, weet je, het is gewoon een beetje een ritme wat ik daarin heb. En het is niet dat ik denk van als er iets anders gebeurt, wel als ik iets anders, als ik iets vergeet, dan denk ik wel van oh shit, dat heb ik anders nooit. En ik, oh mijn god. Maar ja, ik heb altijd net hetzelfde en daardoor, ja.
Ben je zenuwachtig voor een wedstrijd? Of?
Goede zenuwen. Ik denk hoe meer mensen en hoe belangrijk het is, hoe beter ik presteer. En dat had ik vroeger niet. Dat was toen, hoe meer mensen er waren en ik, oh, hoe meer je gaat nadenken over alles wat er wel niet mis kan gaan. En dat
is misschien een bepaalde onzekerheid die je dan.
Ja, het is een verwachtingspatroon wat mensen creëren van jou. En natuurlijk heeft iedereen daar wel last van. En ook die pers. En als je niet goed presteert, dan moet je 20 minuten of misschien een half uur gaan uitleggen waarom jij op dat moment niet goed gepresteerd hebt.
Ja.
Kijk, je hebt een verwachtingspatroon van mezelf en die ligt gewoon heel erg hoog. En dus ben ik altijd mega kritisch op mezelf. En als mijn coach Jack Ory ook nog eens kritisch op mij is, dan kom ik van het ijs af en dan krijg ik die camera op mijn neus gedrukt. Ja. En dan moet jij, ja, Antoinette is nooit positief. Ja, dan denk ik, ja, maar wat verwacht je van mij? Dat ik hier als een soort van blije ei van die ijsbaan afkom, dat ik denk van, nou ja, weet niet.
Ja, als je gewonnen hebt, dan
ja,
ben je blij.
Tuurlijk, maar als je niet goed gepresteerd hebt, dat weet je ook. Want ja, tuurlijk. Dat is gewoon,
Dat hangt heel erg van je prestatie af, hoe je op dat moment
maar aan
het natuurlijk,
komt. Dan krijg je het meest pure antwoord, denk ik, als jij net van de baan afstapt en vol adrenaline nog zit.
Maar dan...
Hoe ervaar jij de media nu, als je gewoon alles eromheen?
Ja, soms dan laten ze de sporter niet echt 100% hun eigen verhaal vertellen. En is het eigenlijk, krijg je een microfoon onder je neus gedrukt en zo van, ga jij maar even vertellen hoe je iets negatief, nou ja, weer positief moet krijgen. Maar dan, ik vind het soms jammer dat je een politiek correct antwoord moet geven.
Ja.
En dat je daar eigenlijk, als je dat niet doet, dan krijg je alweer helemaal andere mensen.
Ja, je moet hun het antwoord geven wat ze willen horen eigenlijk.
Precies, en dat vind ik jammer, want dat krijg ik wel heel snel de neiging dat ik dat moet doen.
Ja.
Alleen, en dan, ja, in plaats van dat ik zelf eigenlijk mijn eigen verhaal wil vertellen. En het is ook de manier waarop je het vraagt. Of de manier waarop je het brengt. En als ik beneden al 2-3 keer hetzelfde heb gezegd. In dat 10 mensen om me heen staan. Ja, dan vragen ze alsnog door over dat ene antwoord wat ze willen krijgen.
Ja.
En ja, soms vind ik het wel jammer. Dan wordt het ook verkeerd opgeschreven. En dan dat ik het niet zo bedoeld heb. En maar ja, dat is media. Nee.
Ja. Ontkom je niet aan.
Nee.
Hoe ervaar jij dat, Luis?
Nou ja, ik ben natuurlijk niet. Ik kom niet vaak in de situatie dat ik een wedstrijd win of net verlies. Of omdat ik natuurlijk vaker in de positie ben dat ik iemand ondersteun om een wedstrijd te winnen. Dus ja, en die worden vaak om mijn mening gevraagd. Dus als ik over de finish kom, dan is niemand die mij gelijk een microfoon onder de neus duwt. Dus ja, ik kom niet echt in die situaties terecht, moet ik zeggen.
Heb jij voor de wedstrijd ook dat je interviews moet geven?
Nee. Wel, er wordt een persdag aangevraagd, bijvoorbeeld voor het EK of voor internationale wedstrijden. En vooral natuurlijk voor het WK. En dan wordt het op de dinsdag of de woensdag gedaan. En dan wordt de vrijdag, zaterdag, zondag gereden, bijvoorbeeld. Dus er wordt echt zo'n dag aangevraagd waar alle pers zeg maar op één dag alle vragen kunnen stellen. Maar niet een uur van tevoren of twee uur van tevoren. Daar krijg je helemaal de kriebels van eigenlijk. Ja, eigenlijk bijzonder, hè?
Want hoe is jouw aanloop? Want je hebt grote wedstrijden geschaatst. Wat is jouw aanloop die week ervoor? Hoe ga je ermee om? Heb je spanning of ben je ermee bezig? Of?
Ja, je bent er. Het hele seizoen ben je bezig om je lichaam zo goed mogelijk te houden. Dus het is dag in, dag uit. Dat maakt het, zeg maar, de winter, twaalf, dat je altijd mentaal, dus echt puur mentaal, vind ik. En zomer meer fysiek. Maar ja, je bent er gewoon al 2 weken van tevoren mee bezig. Natuurlijk ook wat je eet, hoe je traint. Dus vooral zeg maar de week van een belangrijke wedstrijd is nog maandag begin je, of dat hangt echt zeg maar af. Wanneer je die wedstrijd hebt of wanneer je de eerste afstand hebt. Maar als ik terugtel is het de dag ervoor de wedstrijdvoorbereiding. De dag daarvoor vaak rust. Dus dan is het gewoon even helemaal rust. Dan de dag ervoor heb je echt een prikkel. Dus dan heb je hem echt gewoon intensief duur. Gewoon dat je gewoon bijvoorbeeld helemaal leeg bent. En de dag daarvoor doe je een duurtraining. Dus dan vooral in de hoeken zitten.
Ja.
En als je dan bijvoorbeeld nog een dag, nou ja, dan heb je bijvoorbeeld een starttraining of een beetje het gevoel wat je een beetje moet hebben. Maar ja, het is ook, nou ja, als je reist, is ook altijd natuurlijk een aanslag op je lichaam, moet je ook weer van herstellen. Maar ja, we hebben ook nog altijd een krachttraining erin zitten op de maandag. Als je dan het weekend moet rijden, op de maandag nog een krachttraining en vaak ook nog wel een planktraining. Dus het is ook, ja, het is maar net wat je ook zelf nodig hebt, maar dat is eigenlijk altijd hetzelfde. De aanloop is altijd hetzelfde.
En zoals nu, zit het nog in juni. In hoeverre moet je al heel hard trainen nu richting, richting de winter?
Nou ja, wat altijd wel grappig is, dat mensen altijd zeggen van ja, maar in de zomer heb je toch al vakantie? En dan in de winter denk je al, dan sta je aan de start en denk ik van, dat moet al, maar op dat moment weer even gebeuren. Dat vind ik altijd, dan moet ik altijd zo hard om lachen. Maar ja, het is nu vooral veel uren maken. Veel echt aan het fundament werken. Je moet echt gewoon het duurvermogen opbouwen. En vanuit daaruit kan je weer gaan bouwen. Dus dan pakken we op een gegeven moment weer de sprint weer iets meer bij. En nu is het vooral veel fietsen, skileren. Echt in die hoeken, lang in die hoeken zitten. Om echt alles op te bouwen. En
Want zoals in die hoeken zitten. Als je dan het seizoen is voorbij, dan heb je een rustperiode, neem ik aan.
Ja.
Ontwendt dat dan ook heel snel? Zodat je dat moet blijven doen, forceren, zeg maar.
Ja, het is echt als je na het seizoen, als je klaar bent, dan denk je echt, ik heb 2K gehad. Ik ben echt topconditie, ik ben echt top. En als je dan een week niks doet, dan kan je echt voor je gevoel weer helemaal opnieuw beginnen. Schaatsen moet je echt elke dag doen.
Wat is in de hoeken zitten?
Dat is, zij beter vertellen dan ik, denk ik.
Nou, in het schaatsen heb je een 90 graden hoek. Ja. Wat eigenlijk je uitgangspositie is voor, nou ja, het schaatsen. Dus ga maar zelf in de houding zitten en hou dat maar eens zoveel minuten vol. Dan moet je gewoon echt opbouwen. En als je dat niet doet, dan heb je zoveel verzuring, heb je zoveel lactaat wat je opbouwt in je benen. En ja, het is toch wel, dat heb je gewoon nodig. Ja,
snap je dat of niet?
Ja, ik snap het goed. Okay. Ja, want er komt eigenlijk, want ik had vorige week was toevallig met Marijn Hakker erover. Want je had tegen mij gezegd, je moet iets meer gaan fietsen. Dus ik fiets op meer. En dan krijg ik echt last van mijn nek en van mijn schouders. Weet je,
maar nu gaat het over schaatsen in die hoek.
Maar dat
zeg
is dus maar in die hoek. Dus dat heeft gewoon ook mee te maken. Dat is gewoon gewenning. Dat je in een bepaalde graden kan fietsen en schaatsen. Geniet je wel van de momenten? Dus als je bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen gaat, kan je er echt dan op dat moment ook van genieten? Of is het meer achteraf dat je dan...
Ik heb nu 3 Olympische Spelen meegemaakt. En de eerste was ik super jong, toen was ik 18. En was alles nog super nieuw, was ik nog junior. En ging ik als enige junior ging naar de Spelen. En moest ik me bij een ploeg aansluiten. Met allemaal mensen waar je natuurlijk allemaal tegenop kijkt. Van wow, dat is, die zag je vroeger van tv, weet je wel. Ja. En dan nu moet je daar gewoon mee concurreren. Want ja, ik was tweede geworden op de Olympische kwalificatietoernooi. Dus ja, je wordt wel wat van je verwacht. En ik had de wereldrecord junioren gereden. En nou, dan sta je daar. En dat was allemaal nog vroeg. En het was allemaal heel veel. En het was echt... Ik had het nooit zo verwacht dat het zo zou zijn. Dus op dat moment genoot ik er niet echt van. Maar was het vooral echt bezig zijn met... Hoe kan ik de beste versie van mezelf daar laten zien? En dat was voor mij toen te vroeg. Pyeongchang was wel een stuk... wist ik al een beetje wat er komen ging. Was wel wat, iets makkelijker in dat opzichte. Maar ja, het is gewoon zo'n... Ja, het was echt heel bizar eigenlijk. Als je daar dan bent, dan is alles weer... Alsof je alles... Ja, je weet niet. Je kan het gewoon moeilijk verwoorden. En afgelopen in Beijing was het natuurlijk... De situatie was gewoon heel stressvol. Ja, je mocht echt geen corona krijgen, want dan was het eigenlijk gewoon voorbij. Van tevoren ook niet, want ja, als je dat dan kreeg, dan kon je weer vanaf nul beginnen eigenlijk. En ja, daar zag je gewoon echt van de dichtbij dat er weer ambulances binnenkwamen. En dat sporters weer hun koffers en hun fiets weer in gingen laden in zo'n ambulance. En naar een hotel bij vier werd gezet. Ja. Ja, dat was gewoon, elke dag was voor mij gewoon daar mega stressvol. En ik ging daar best wel moe naartoe. Ja. En vermoeid. En daar is het eigenlijk nooit beter geworden. Dus daar was het gewoon in één groot gevecht tegen mezelf. En, ja.
Hoe ga je daarmee om dan?
Ja, proberen rustig te blijven. Want wat kan je eraan doen? Ik was in dat jaar was ik echt super. Ik was echt super goed. En super goede aanloop. Mijn Olympische kwalificatie ging super goed. Ik kreeg eigenlijk mijn beste. Ja, het was eigenlijk mijn beste jaar. En dan kom je daar aan en dan. Voel ik ook wel de druk natuurlijk, ook van mezelf, maar ook de situatie daar. En ja, ik stapte daar op het ijs en het was gewoon niet. En dan was het gewoon elke dag was het overleven. En die periode was wel zwaar, ja. Alleen, ja, dan moet je dan ook weer heel professioneel mee omgaan. Ja. En dan,
Heb je iemand waar je dan mee praat, een mental coach of...
Koen. Ik heb Koen.
Er komt weer Koen.
Ja, Koen. Nee, ja. Ik heb wel mental coaches gehad. Maar daar... Ik heb nu Koen. Dus dat vind ik ook gewoon heel fijn. En we kunnen het gewoon daar overal over hebben waar ik dan mee zat. Maar ik ben ook niet... In dat opzicht ben ik dan ook niet een prater. En dan komt het er achteraf natuurlijk uit. Ja. Maar ja, toen was het gewoon voor mij overleven. En proberen het beste ervan te maken.
Ja, het hoort er denk ik ook een beetje bij. Maar het is wel fijn dat je Koen dan, dan hebt die jou er doorheen sleept.
Ja.
Maar hoe is dat dan? Want het is dan werk en privé dan wat je wel samenbrengt. Want Koen doet ook nog wel wat ondersteunende dingen voor jou in management. Maar hoe hou je dat gescheiden dan, dat werk en privé? Of gaat dat wel goed samen?
Ja, wij kunnen alles gewoon samen doen. We kunnen ook samen trainen. We kunnen alles samen bespreken. Dat is echt heel fijn. En... Ja, mijn oma zei vroeger, als je dan een man tegenkomt of een jongen, nou, zorg ervoor dat hij alles met je kan doen. Bijvoorbeeld mijn opa fietst niet en mijn opa vindt fietsen fantastisch. Dus ze zei, je moet wel iemand vinden met wie je alles kan delen, hoor. Nou ja, dat is goed gelukt.
Geslaagd.
Ja, ja. Geslaagd, want hij vroeger ook gefietst. En dat is een mooi bruggetje voor jou, want op het moment van de opname is volgende week het NK. Een hele andere discipline voor jou. Super spannend.
Ja.
Maar we hadden het net in de aanloop over. Waarom het NK? Waarom doe je dat nu in de zomer, het NK? En ben je niet bezig met bijvoorbeeld het schaatsen? Of?
Nou, voor mij is het eigenlijk al zoveel jaar hetzelfde. Dus geen wedstrijden in de zomer. En in de winter begin je dan weer met de wedstrijden. En ik zocht eigenlijk een beetje uit mijn comfortzone iets.
En waarom dacht je dat je dat nodig hebt? Zeg maar om iets uit je comfortzone weer te gaan daarin?
Nou, je hebt natuurlijk wel je blokjes wat je fietst met je intensief duur. En that's it.
Ja.
En dit, wat je in de koers hebt, ja, dat heb je gewoon nergens. Dat kan je nergens in anders nabootsen.
Nee.
En omdat Koen natuurlijk altijd gefietst heeft. En hij zei van, ja, is het niet wat voor jou? Wil je dat niet proberen? En ik zei altijd tegen Carlijn Achterreekte, die vanuit het schaatsen nu ook wielrenster. Ja. Ik zei, zullen we ooit gewoon een keer een koers fietsen? Maar dat is nooit van gekomen. En zij is nu wielrenster. En het was meer zo van, nou, vind je dat niet heel leuk om te doen? Zullen we dat niet gewoon een keer proberen? En nou, zo was het vorig jaar de eerste koers. En voor mij is het gewoon wel een meerwaarde. Ik merk wel dat ik... nog even net iets verder kan dan dat ik bijvoorbeeld gewoon met een intensief duurblokje, oké, dan is het klaar. En nu denk je, oké, als je moe bent, dan moet je nog even een stap extra nemen om... want je wilde wel bijblijven, weet je wel.
In zo'n koers forceer je dan toch net even wat verder dan dat je in de training kan doen.
Ja.
Ja. En ja, die wedstrijdhardheid is toch heel anders dan dat je in een trainingsprikkel krijgt.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En dat kan me bijvoorbeeld weer helpen met een laatste rondje 1500 meter. Ja. Of de 3 kilometer, dat je maar vanaf het begin of aan hard erin gaat. En alles wat daarna komt, weet je, dat is gewoon... Oh, is dat het nou?
Ja.
En je dat heb, ja, dat wil ik, daar wil ik die grens overgaan om nog meer uit mezelf te kunnen halen op hetgene wat voor mij het belangrijkste is, en dat is schaatsen.
Ja. En wat is nu je doel voor het komende NK?
Nou, zo lang mogelijk bijblijven.
Ja.
En ik ga er wel gewoon vol voor en ik hoop dat ik erbij zit. En ik ga gewoon alert zijn op degene... Op alles wat er komen gaat. Maar ja, ik ga het wel gewoon zien, weet je. Voor mij is het allemaal gewoon heel erg nieuw. En als ik dan meedoe, dan wil ik ook heel graag winnen. Dus dan ben ik ook echt mega fanatiek.
Toch wel.
Ja. Ja, zeker. En,
dan is het nu tijd voor de reclamecaravaan.
Heb jij onze nieuwe sokken gezien? In samenwerking met Aero Cycling Gear hebben wij speciale cycling site wielersokken. Van sokken tot aerodynamische schoenkoffers, Aero Cycling Gear is dé pionier in aerodynamische fietskleding. Dus, fietskleding nodig? Fiets snel naar hun website www.aerocyclinggear.nl of vind de link in onze beschrijving. Onze nieuwe partner is Allianz Builder. Van website tot social media management, ze doen het allemaal. Bekijk snel hun website allianzbuilder.nl.
Zou je voor de winst durven gaan? Zou je dat, als je begint, zou je zeggen van, nou, ik ga wel voor de winst?
Ja. Tuurlijk. Je gaat er niet heen om, ik ga even een beetje de heuveltjes over, weet je wel.
Nou,
nee,
ja, het kan.
Nee.
Dat je zegt van, nou ja, ik zie het meer als een extra training en ik zie wel waar het eindigt.
Ja, tuurlijk. Voor mij is het, als die meiden zeg maar het niet bijvoorbeeld niet halen of het niet worden, dan is het voor hun een soort van weggegooide wedstrijd, denk ik. Ja. Maar voor mij is het gewoon een supergoede training. Dus ik heb win-win. Dus ik ga gewoon, ik heb niks te verliezen.
Nee.
En alles is voor mij win.
Ja, ik kan er heel vrij ingaan, zeg maar.
Ja, precies. Ja. En er wordt ook niet echt wat voor mij verwacht. En ik ben ook een beetje zwaarder dan de normale wielrenner. Dus voor mij is het wel, voor mij is het ook gewoon allemaal nieuw. Dus ik
gewoon van genieten.
Ja, precies. En ik vind het ook echt gewoon heel erg leuk. Ja. Ik had niet verwacht dat ik het zo leuk zou vinden. Dus
ben benieuwd.
Ja,
we gaan het in de gaten
houden. Ja.
En dan staan we bij de finish met een microfoon.
Ik ben benieuwd.
Ik heb nog een andere vraag. Want tegenwoordig met sporters zie je dat steeds meer op social media, dat je steeds meer influencer wordt dan sporter. In ieder geval, dat valt mij op. Hoe ervaar jij dat? Voel jij die druk ook, dat je denkt van, nou ja, moet er iets mee?
Het is misschien wel... Ja, vroeger, toen was je natuurlijk begonnen net. En dan heb je... Begint het allemaal, het influencer gedoe. Begon allemaal een beetje. En dan had ik het gevoel alsof ik mee moest met iedereen. Ja. En dat ik dat ook moest doen. En Koen nog niet tegengekomen. En dan heb je gewoon een heel ander beeld van de realiteit eigenlijk. En mijn focus is eigenlijk gewoon om op het ijs te presteren. Om daar de prestatie... Dat is voor mij het belangrijkste. Alleen, ik ging steeds meer van... Wil je dat doen? Ja. Wil je hier bij dit programma zitten? Ja. Wil je deze fotoshoot doen? Ja. Ja. Ik zei overal ja op. Maar toen ging het ten koste van mijn eigen prestaties. Ja. En ik heb nu wel gewoon... Ben wel op het punt dat ik... mijn social media doe ik niet meer zelf. Wel mede. Maar superleuke reels maakt Koen. ik heb het, de focus ligt daar voor mij niet meer op. Niet zo erg. Het kost mij niet meer zoveel energie. En nu heb ik gewoon volledig gefocust op het schaatsen. Wat voor mij het belangrijkste is. En ja, als je inderdaad ook ziet, alles is wel een beetje veranderd. Het social media leven, je moet blijven posten. Je moet jezelf op een bepaalde manier laten zien. Maar ja, dat is er ook niet altijd. En je kan wel elke dag posten over je verhaal van wat je allemaal aan het doen bent. Ja. En wat geweldig leven je wel niet hebt. Maar ligt daar je focus op? Of ligt je focus inderdaad, wat ik nu ook heb, op het schaatsen en op het trainen?
Ja.
en op je leven. Want het is nog een mooier leven naast, naast social media.
Ja.
Want ja, je laat natuurlijk alleen maar de leuke en de mooie dingen zien, ja, en wat dan ook. Het is een heel vertekend beeld. Dus ja, ik ben wel zover dat ik denk van oké, weet je, ik ben nu gewoon sterk in wat ik doe. En dat ik daar mee word geholpen is super fijn, want dat geeft mij veel meer rust. En ik heb ook geen Instagram meer op mijn telefoon in de winter. En ik laat dat allemaal een beetje... Ik laat het allemaal een beetje zoals het is.
Lees je ook reacties of doe je dat ook niet?
Nou ja, soms dan krijg je wel eens reacties te zien. En dan denk ik ook van... Ja, maar je ziet alleen bijvoorbeeld dat ik heel chagrijnig ben. Kijk, en dat ik alleen maar negatief ben. En dan denk ik... Je ziet mij zeg maar hier zo die trap op gaan. Je ziet mij hier me bezig zijn met mijn wedstrijd.
Ja.
Je ziet de persoon die voor de wedstrijd, 20 minuten voor de wedstrijd, bezig is om te focussen op hetgene wat die persoon moet doen. Dus ik word afgezeken eigenlijk op hetgene wat ik als ik het niet goed doe. Maar je verwacht wel dat ik als een soort van koningin naar iedereen zit te lachen en te zwaaien. Weet je wel, dat zit
vind ik eigenlijk ook heel raar dat je dat niet doet.
Nee, ja, stom hè. Ja. Na de wedstrijd als het goed gaat. Nee, maar het is meer van, je wordt zeg maar, mensen hebben snel een mening over je.
Ja, op die paar korte beelden die ze van je zien, ja, hebben
precies.
Ze al
precies. En dan denk ik, ik ben heel anders dan dat, weet je wel. Ja. En ook bijvoorbeeld, ik ben heel kritisch op mezelf. Maar moet ik dan heel blij zijn als ik niet goed genoeg presteer? Weet je, als ik bijvoorbeeld, als ik 1:53.0 reed op de 1500... En ik had bijna een baanrecord. Zegt Jack, ja, als je dat al beter had gedaan, weet je, dan had je gewoon een baanrecord gereden. Ja. Weet je, het kan altijd beter. En dat is het ook, het zit in mijn hoofd. Weet je, het kan altijd beter. En soms is het inderdaad ook even blij zijn als het goed gaat. Ja. Ook gewoon blij zijn met wat er op dat moment, even van te genieten, zeg maar. Dat is ook belangrijk.
Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja. Dus
de volgende keer als we jou van het ijs zien stappen en het gaat niet zo goed... Dan.
Oh, die kijk weer zo chagrijnig.
Dan is ze weer. Nee, dat.
Ja, het heeft een reden.
Ja. Ja, en nogmaals, maar wat zijn voor jou dan de momenten dat je zegt, nou, als je me dan fotografeert, dan pak je me op het beste moment?
Nou ja, natuurlijk. Toen ik baanrecord hier in Tielf reed, dat is echt gewoon het mooiste moment. Dat was de laatste wedstrijd van het seizoen. Het was in december of januari, het NK Allround. En dat was gewoon een heel mooi moment. Dat alles ging gewoon goed. En tuurlijk, weet je, het kan altijd beter. Maar op dat moment ging het gewoon echt goed. En dan rij je gewoon een baanrecord. En dat is dan zo'n fantastisch gevoel. Dan denk ik van, oh ja, hier heb ik er zo lang naartoe gewerkt. En voor het eerst keer een vrouw onder de 1:53. Ja, dat is gewoon super gaaf. Als je dan die persoon dan bent op dat moment. En ja, als toen met het WK hier in Tielf was gewoon super veel mensen. En dan was bijvoorbeeld die 1000 meter. Reed ik tegen de Olympisch kampioen van Beijing, Mio Takagi. En ik was van tevoren al super zenuwachtig. Van ja, ik startte binnen. Het was gewoon best wel lastig als je dat tegen een sprinter start. Dan moet ik als soort van halve, ja, gewoon als allrounder zijnde, moet je daar gewoon vol starten. Want anders dan, of die kruising, nou ja, dan zit ze gewoon achter je. Of ze kruist overheen. Nou ja, dan moet je dus wachten. Ja. Dus dan is eigenlijk je hele 1000 meter gewoon vergooid. En ik dacht, oké, gewoon blijven zitten. Gewoon alles doen wat je in de training, alles wat je gevisualiseerd hebt. Op dat moment moet het gebeuren. En dat ging op gewoon... Ik zag haar gewoon... Ik zag mijn tweede rondje zo goed, of mijn rondje zo goed gaan. En ik zag de bocht, ik reed er gewoon in het kruising naartoe. Ik dacht, ja, ik ga gewoon alles geven. Ik was ook al best wel, dat ik dacht van, vermoeid. Maar ik ga gewoon alles geven. En dan rij je er gewoon de laatste 2-3... meter rijden gewoon langs. Ja. En dan hoor je het publiek zo hard schreeuwen. Ja, dat is fantastisch. Dat
lijkt
is
me echt weer geloos. Ja.
Zo'n mooi moment. Ja, en dan word je de dag daarna, word je wereldkampioen 1500 meter. En dan gaat heel Tielf uit het dak. Ja, dat is een fantastisch moment.
Ja.
Toen was
ja,
het. Ja.
Ja, dat is wel tof. Ik heb nog een vraag. Dat is misschien een hele leke vraag. Ik heb niet heel verstand van schaatsen. Maar als jullie die wissel doen, heb je dan nooit het idee van, als je heel dicht op elkaar zit, we raken elkaar, of ik moet een beetje inhouden, of...
Met het teampersoon bedoel je?
Ja, maar nou ja, gewoon als je tegen elkaar schaats, op een gegeven moment heb je dat je elkaar een keertje kruist, toch?
Ja, ja, de buitenbocht heeft altijd voorrang.
Okay.
Dus de binnenbaan moet altijd wachten, omdat hij de minste meters maakt op dat moment in die bocht. Dus ja, die moeten gewoon voor zorgen dat je gewoon niet in die positie komt. En inderdaad, als je elkaar hindert, als jij van binnen komt en je moet naar buiten en je bent gewoon te dicht op die andere, ja, kies je ervoor om er nog voor langs te gaan. Als jij denkt dat je nog genoeg snel, dat je meer snelheid hebt dan die andere, dan moet je er heel snel voor langs gaan. En anders dan, als je diegene hindert, ja, dan ben je gedisqualificeerd.
Ja.
Dus ja, risicootje.
Ja.
Risico nemen. Je hebt best veel prijzen gewonnen. Wat wil je nog winnen? Wat zijn jouw doelstellingen voor de aankomende paar jaren en aankomend jaar?
Gok eens.
Ik ga niet goed.
Er is één, ja.
Er is eentje die nog ontbreekt.
De eentje die er nog ontbreekt en dat is Olympisch goud.
Ja.
Ja.
En wanneer verwacht je hem?
Nou ja, het is meer van nu ben je al bezig met de Spelen van Milaan. Dus je bent nu al bezig om daar de beste versie van jezelf te kunnen laten zien. En ja, het moet allemaal nog goed, moet allemaal goed gaan. Je weet nooit wat in de voorbereiding gebeurt. Dat weet jij ook. Ja.
Ja. Ja, er kan altijd een hoop gebeuren op de weg ernaartoe. En het is nog wel even te gaan natuurlijk. Maar ja.
Bij jou komt hij dichterbij. Bij jou is de Spelen iets dichterbij dan die bij mij.
Ja, voor mij de Spelen volgend jaar heb ik weinig kansen, denk ik. Want het is bij Parijs voor ons. Dus ja, dan is het redelijk vlak het parcours. Ja. Dus dat gaat hem denk ik niet worden.
Je moet
even 10
kilo aankomen.
Ja. Ja. Dus nou ja, misschien dat Marijn hem eventueel gaat rijden. Maar ik denk dat het voor mij deze Olympische Spelen een moeilijk verhaal wordt. Maar dat zou voor mij ook nog wel persoonlijk een droom zijn. Om natuurlijk de Olympische Spelen te rijden. Het zijn natuurlijk de Tour en de Olympische Spelen zijn die wil je gedaan hebben. Ja.
Mooie Tour-etappe winnen.
Ja, winnen zou helemaal natuurlijk geweldig zijn, maar dat is voor de toekomst, hopelijk.
Lars, heb jij nog volgende week NK nog een paar goede gouden tips?
Ja, op een heuvelachtig parcours altijd rustig blijven en dan denk ik met jouw sprint komt het vast wel goed.
Ja, nee, ik ga mijn best doen. Maar de sprint is heuvel op, hè?
Ja, weet ik, maar het is op op dat watersleeppark, toch?
Ja.
Ja, nou, dat moet wel lukken. Dus niet heel lang, heel stijl.
Nee, precies. Wanneer het pijn doet, dan is het dan ben je al bijna boven.
Ja. Jij bent die pijn wel gewend van het schaatsen, toch?
Ja, precies.
Ja.
We zijn weer aan het einde gekomen van de podcast. Dus ik ga je in ieder geval bedanken voor de gastvrijheid hier in de TIAF. En voor je openheid. En dan was dit de aflevering 11. Dit was Cycling Insight. Dankjewel.
Dankjewel.